Luisteraars, we zijn vandaag en volgende zondag te gast bij Bertiel Kobus. Bertiel Kobus is een gekende figuur in Maldegem, omdat hij altijd en jarenlang overal te zien was waar in Maldegem iets te doen was. Hij was namelijk de werkleider van de gemeente Werklieden. Met nieuwjaar is hij met pensioen gegaan. Het was dus voor ons een goede gelegenheid om na enkele maanden van welverdiende rust eens ten huize Bertiel Kobus te gaan en eens te praten met hem over zijn jarenlange ervaringen aan de gemeente en over zijn leven in zijn totaliteit. Bertiel, je bent een echte telg van Maldegem, geboren en getogen in Maldegem. Waar stond jouw wieg?
Dat was op Meuntje. In Maldegem op Meuntje. Dat is Café Molentjesplein. Dat was mijn thuis daar. Mijn vader was daar klompenmaker. En hier het café. En daar ben ik dus geboren. Hè. Thuis ben ik geboren, niet in Ekelo, thuis.
Je vader was dus een echte ambachtsman, een klompenmaker. Wij kunnen ons dat als jongere generaties eigenlijk niet meer voorstellen. Daar is dan waarschijnlijk vrij spoedig een crisis in gekomen in die branche, want de klompen die zijn geleidelijk aan verdwenen.
Tijdens de oorlogsjaren was dat een goede stijl. De mensen moesten klompen dragen, er waren geen schoenen te krijgen. Praktisch geen schoenen te krijgen of ander materiaal van aan de voeten. En de mensen liepen allemaal op klompen. En na de oorlog is dat daar veranderingen gekomen. De mensen zijn toen gemakkelijk naar schoenen beginnen komen en de klompen zijn dus kapot gegaan. Mm-hmm. Dus dan is mijn vader moeten gaan werken naar de fabriek in Ekelo. En daar is hij op pensioen gegaan ook. Mm-hmm.
Het was bij jullie thuis ook café, net zoals er zoveel cafés waren. Misschien kun je dat ook eens vertellen aan de jongere luisteraars die zich waarschijnlijk niet kunnen voorstellen hoeveel vertier er eigenlijk mogelijk was in die jaren. In Maldegem, maar waarschijnlijk overal een beetje op het platteland.
Ja, dat was een café bij ons van duivenmakers en kaarters. Hey, dat was op Moontjes Karmas was dat altijd een plezierig café. Er was er altijd muziek. Ze konden daar niet binnen. Het lijkt overal op de kermis op Moontje, want Moontjes kermis draaide goed. En dat is nu ook veel gezakt. En in die tijd was dat echt een schone kermis. En de café marcheerde goed. De mensen kwamen biljarden en kaarten. En daar zat dat door de band zat dat volk. Maar op Moontjes kermis was het formidabel.
Bertiel, je bent van 31, dat mogen wij wel verklappen, denk ik. Ik heb ook van mijn ouders gewoon vertellen dat Molentjes kermis in die jaren, toen jullie kind waren, dat dat eigenlijk de mooiste kermis van Maldegem was, die torenhoog uittorende boven Maldegem kermis. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Hoe stond die straat dan vol? Wat was daar allemaal te doen aan nevenfestiviteiten en zo? Ik heb ooit gehoord dat er ook nog gevaren werd op de Ede met bootjes en zo.
Ja, van dat varen op de Ede, dat was juist voor mijn tijd. Ik heb er ook van gehoord. Maar ik heb dat nooit gezien. Maar wat dat er altijd wel was, dat waren ballonnen die opgingen. En er waren... De straat stond vol met kramen en molens. Dat was eigenlijk formidabel de zondag, wat dat er dan kwam van volk. Er was geen kermessen, zelfs Maldegem kermessen konden niet al aan. En dat was niet één dag, dat begon van de zaterdag, de zondag en de maandagavond. De dinsdag was dat ook nog wat, maar dat was dan al een beetje minder. Dus dat was een formidabele kermis. Een wielerwedstrijd was er ook tot op een bepaalde tijd. Dat is dan ook afgelast geworden. Er was er altijd geweldig veel te doen. De mensen kwamen niet voor de molentjes alleen. Het was nog veel andere mogelijkheden voor iets te zien. Mm-hmm. Dan werd er altijd gedanst in tenten. Er stond een tent. Dat was altijd druk bezet. Goed bezet, die tent.
Nog eens over die cafés. Hoeveel waren er ongeveer op Molentje? Heb je daar een gedacht van?
Ja. Dat begon bij ons dus één. De André, dat we zeggen, de Perle is drieën. De Zette is vieren. Omer Klenk is vijven. En dan de café die er nu was van de Bollingen daar, dat was Tom Brouts. Dat waren er dus vijven, meen ik.
Ja, Bertiel, we praten nu over de jaren 30. Misschien moeten we ook eens kijken naar jouw schooljaren. Je ging toen naar de vakschool in Brugge, maar het onderwijs was eigenlijk niet aan jou besteed, geloof ik.
Nee, Nee, ik ging niet te her naar school. Maar tijdens de oorlogsjaren zaten we niet aan de scholen. We zaten dus hier of daar, ergens in een lokaalke. Want onze school was bezet door de Duitsers. Er was maar een gedeelte van de klas die beschikbaar waren met de leerlingen. En wij werden dus uitgezet, overal. In Bloemenstraatje was hier een lokaal. In de sacristijen zaten we. En overal werden ze uitgezet, zodat een lokaalke vrij was. Dus dan ben ik na de oorlog naar de middelbare school gegaan. Ik heb er ook maar enkele maanden geweest. En dan ben ik naar de vakschool, naar de Bouvriestraat gegaan. Die school, dat ging me niet daar dan. Want ik ging daar niet graag naartoe, naar de school, rechtaf gezegd. Kost ik daar redelijk goed mee. Behalve wiskunde, waar ik geen van tast. Maar al de rest, daar kon ik goed mee. En ik ben toen naar de vakschool gegaan naar Brugge en daar heb ik ook niet lang vertoefd, want ik ben er eigenlijk weggelopen. Ik ben naar huis gelopen naar Maldenham vanuit Brugge, op een zekere middag, te voeten. en ik was er vanaf, van de school.
Je was toen 14 jaar, Bertiel. Je volgde een opleiding voor schrijnwerken, maar je hebt dat niet volleindigd. Nu als 14-jarige, waar kon je toen terecht eigenlijk, zonder diploma, zonder stielkennis?
Ja, ik heb toen mijn aanvraag gedaan voor factuur te worden, postbode. En die brief was binnen. Ik heb die brief, dan is er een bericht gekomen dat ik mocht binnen gaan in de post. Maar en die dagen kwam mijn schoonbroer bij mij, dat was een aannemer, Paul Dobjoel. Hij is goed gekend geweest in Maldenham. Een oude voetbalist van Gantoise geweest. Een goede voetbalist geweest. Hij zegt, je moet dat niet doen. Je komt bij mij werken. Ik ben dus gewerkt bij mijn schoonbroer Paul Dobjoel. En daar heb ik gewerkt tot dan ik 33 jaar was. En dan ben ik naar de gemeente gekomen.
Misschien nog een paar woordjes over jouw werk toen bij jouw schoonbroer, bij de aannemer. Dat was eigenlijk een job waar je nogal veel van huis weg was, geloof ik. Hè?
Ja, dat was een werk. Door de band werk ik meestal een weken van huis weg. En dat was allemaal niks, zolang dat je niet getrouwd bent. Maar de vrouwen hadden dat natuurlijk niet te heren. En in die tijd kost je niet te gemakkelijk aan werk geraken. Dat was niet nu. Alleen nu is het ook slechte tijd precies. Maar die tijd was dat moeilijk voor aan werk te geraken. En je moest nemen wat je kon. En ik kon goed werken, ik deed dat heren. Rechtaf gezegd, ik deed dat heren, trafo-werk. En om de duur ben ik dan met een camion begin rijden en werk ik veel op de baan. Maar we zaten altijd ver van huis, dus in Limburg, oftewel in de Wallen, of altijd niet naar huis, het kost niet naar huis komen, we waren heel goed wegelijk nu. En als je in de Wallen zat, het was dat te blijven slapen. En dat was altijd voor een week. Ja, dan moest net dan, ik ging toch werken. Toen veranderde de firma Dobjoel naar de Dobjoel de Porter. En dat waren dan meestal spoorwegwerken. Ik was daar meestergast. En moest dus de man aan het werk zetten. Maar moest ook nog eerst van alle werken ook erbij, hoor. Ik was dan niet van meestergast en niks doen. Dat was daar altijd maar zeer werken. En dat was meestal entreprisewerk. Stukwerk, zo gezegd.
We praten zo dadelijk verder met Bertiel Koos, want hij is onze gast in Satelliet, of beter, wij zijn bij hem te gast. Maar eerst draaien wij een stukje muziek. Je ne veux penser qu'à toi. En onder de muziek door, Bertiel, hebben wij nog een beetje verder gekeuveld. En we moeten eigenlijk ook nog eens iets zeggen over een figuur die denk ik bij iedereen in Maldenham bekend is van naam, maar weinigen weten nog wat er precies gebeurd is. Torke Kouwers. Dat is een ventje geweest dat een zwaar ongeluk heeft gehad door de tram hier te Maldenham. Ook dat is misschien wel iets om het nog eens over te hebben. Heb jij die tram hier nog weten rijden?
Ja, die tram heb ik goed weten rijden. Ik kan niet juist zeggen dat die tram dus afgeschaft is, maar hij heeft nog een hele periode in mijn leven dus door Maldenham gereden. Mijn onkel dus, die zijn benen afgereden is, dus over, was maar 3 jaar oud. En wat een jaar dat ook geweest is, dat kan ik nu ook niet zeggen, maar hij was maar 3 jaar oud en is door die tram, de Hollandse tram, dan zijn benen afgereden. Hij heeft daar veel van afgezien. Want er waren nog niet like, geen medicatie. Like, nu aan hij is dan opgenomen in het hospitaal in Maldenham hier. Dus toen in een, het was in een hospitaal, maar nu dat man is dat zeker. Hè? En daar is hij gaan slapen. En die meesten hebben daarvoor gezorgd, die nonnetjes. Hebben dat mijn onkel gezorgd, want thuis kosten ze dat niet verzorgen. Dat zij moest. En ja, meer kan ik daar feit ook niet veel over vertellen hoor. Ik weet niet aan ding dat ventje een vriend corozig manneke was, want hij was zijn twee benen af. En hij had hij nog altijd lutten.
Mm-hmm. En hij is ook oud geworden nog?
Hij is ook het einde van de 80 jaar geworden. En mijn vader is er 96 geworden, 95, bijna 96. En zijn vader is er 97 geworden.
Mm-hmm. Bertiel, we moeten misschien de draad weer eens opnemen. Je zei daarnet dat je nogal vaak op de vreemde was voor een week. Maar toch heb je tussen al die perioden buiten Maldenham nog de tijd en de gelegenheid gevonden om je vrouw hier in Maldenham te leren kennen. Ik denk dat de mensen daar altijd nieuwsgierig naar zijn hoe dat in zijn werk gegaan is.
Ja, ik werk niet veel in Maldenham. Meestal worden er hand, wat gingen gaan lopen in de koersen. En op een zekere keer komen kijken naar naar Maldenham, naar een, en het stond een tent, waar was dat nu weer, op de Brilo ergens eerst, of op de Narke, kan ik het niet meer zeggen. En mijn vrouw was daar, en ze stond zij daar aan de kant, en we begonnen met tegen elkaar te spreken, en zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. De keer gedanst natuurlijk, dat kost niet goed dansen, Ton. Dan kun je een beetje beter, maar Ton, dat kost het niet goed dansen. En ik word mijn zelf durven te dansen, feitelijk. Maar ik heb dat toch een beetje geleerd, dan kunnen we een beetje beter. En zo zijn we ik en Monique toen samen blijven komen. Ik ben toen een keer naar Moerhuizen beginnen rijden, want ze woonden aan de Bruidoor in die café. Haar vader was een duivenmelker en ik zat ook nogal zot van de duiven. En ik zei, kijk, dat blijven gaan, hè. We zijn getrouwd. Mm-hmm. Hey.
Nu Bertiel, de hobby's die komen zo dadelijk wel uitgebreid aan bod. Misschien nog eens terug naar de jeugdjaren. Je zei al dat je in 31 geboren bent, dus dat betekent ook dat de oorlogsjaren toch wel een beetje samenvielen met jouw jeugd. Is dat nog altijd bijgebleven tot de dag van vandaag?
Ja, ik word nog een vrij jong manneke. In de oorlogsjaren natuurlijk, de oorlog is begonnen in 40 zeker, en ik word van 31. Dus ik word nog niet oud, en ik weet ik wel het een en het andere. Ik weet ik dat mijn tijden moesten van achter de straten zijn. En wat ik ook nog goed weten, dat was dat ik in 42, in 1942 had ik een vriend gesneeuwd. Dan al de mensen van de Duitsers uit Ruizenhout weer om de sneeuw op te ruimen. En om een baan, de baan vrij te maken voor de mensen om het vervoer door te laten. Er reden geen auto's praktisch, of het waren de Duitsers. Het was al met paarden dat dat gebeurde. Maar het kostte geen auto, of het kostte niks niet meer door te passeren door de Noordstuiten. En al de mensen hebben moeten helpen voor de sneeuw op te ruimen, de voetpaden opruimen. En dan laat alweer kant een berm sneeuwen, want ik ga niet overdrijven, want mensen is 2 meter zo. Zoveel sneeuw lag er in 42.
Wat je ook nog eens moet vertellen, Bertiel, dat is de manier waarop in die tijd brood werd gemaakt. Dat hebben wij hier eigenlijk geleerd, een beetje uit de voorbereiding. Het was wel een originele manier.
Ja, mijn moeder bakte zelf brood. Maar natuurlijk, bij de oorlog was alles duur. En we moesten dus, ik en mijn zuster, mijn jongste zuster, die thuis overleden is, reden tijdens de vakantie naar Holland, alle dagen, van 's morgens vroeg. En s'avonds kwamen wij terug en met een grote zak aukes, raapsel dat we zeggen, tarwe, en, of erwten, of pataten. En wij brachten het allemaal naar huis en dat heeft veel geholpen om ons allemaal goed eten te bezorgen. Mm-hmm. We moesten natuurlijk wat bijkopen, maar we malden dat zelf, met een meulentje. Elke op tour moesten we draaien aan dat meulentje, voor dat meel te malen. Eerst daar dorstigen we dat allemaal, daar natuurlijk, hetzelfde allemaal thuis. En dat meel, daar maakte mijn moeder brood van. Ja. Men kocht nooit geen brood, want dat was komiteitsbrood en dat plakte, je kost dat niet snijden, dat bleef dan het mes plakken. En mijn moeder kocht altijd meer bontje, meer zegeltjes dan we mensen oorlog kregen, per maand, bloem. Zo gezegd bloem, maar dat was geen bloem, dat dan nu bloem is. En ze mengelden dan met dat graan, dat wij gemaald hadden, en dat was dan betamelijk goed brood. Mm-hmm. We kochten er nog wat tarwe bij, maar we kwamen niet toe, want we waren met 5 kinderen en we waren met 7. Het kostte allemaal nog wat goed eten. Wat er was natuurlijk, maar het was het altijd door de band aan eten zelf. Maar,
dus echt de armoede heeft die oorlog niet teweeg gebracht?
Luister, ik word vrij jong. En mijn vader had altijd gezorgd dat we bij goed eten hadden. En we kunnen daar niet veel over vertellen, over de kleren. En, het wordt natuurlijk allemaal doet kleren van de oudere kinderen en al. Dat was niet leuk. Nu wordt het allemaal weggesmeten, maar dat was in die tijd was erg droeg de kleren van de voorgaande.
Zijn jullie als kind in die oorlogsjaren ooit echt enorm bang geweest? Hij zegt, ik herinner mij dat tot op de dag van vandaag.
Ik ben nooit niet bang geweest, maar ik heb een zuster, Giselle, die tijdens de oorlog, tijdens dat er een keer een bombardement was of een beschieting was, wist ze niet dat ze moesten kruipen, want ze was schrik. En die is er ziek van geworden ook. En ze is van die ziekte gestorven.
Het schijnt dat er op de markt, waar het standbeeld lang gestaan heeft, dat daar ook een grote onderaardse schuilkelder was, waar de kinderen dan ook vlug naartoe moesten als er luchtalarm was. Heb je daar ook nog in gezeten in die kelder, onder de markt?
Nee, ik heb daar niet in gezeten, maar er stond schuilkelder op alle hoeken van de straten. Dus op de hoek van de Noordstraten. En de Hetsland, de Oude Aardenburseweg, die de verbinding heeft met de Ede, over de Ede is de Hetsland nu, stond er ook een bunker. En dat kost me allemaal naartoe, wat er beschietingen waren. Maar wij hadden zelf een bunker gemaakt, thuis, dus een hang gegraven. En wij lagen altijd met veel bommoppels op, want mijn vader was een klompenmaker. En die klomp, en die een hang, daar kropen wij in. Er was dus stroot ingelijnd en banken gezet. En we sliepen dat soms ook s'nachts. Dus wij dachten dat we veilig zaten erin.
Na het volgende muzikale intermezzo praten wij verder met Bertil Kobels. En dan gaan we eens nader in op zijn werkzaamheden aan de gemeente Maldegem.
Ja Bertil, we moeten eens terugkeren naar jouw beroepsloopbaan. De opleiding tot schrijnwerker is mislukt, dat hebben we al vernomen. Facteur is ook niet doorgegaan. Wel dan een tijdje als aannemer bij jouw schoonbroer gewerkt. Of je schoonbroer was aannemer, als werknemer. Ja. Maar toen in 1966 ben je aan de gemeente gekomen, zoals men zegt. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan?
Wel, ik kwam op die moment werd ik in Brussel en ik kwam elke dag op de markt toe met een bus. En ik ging ons alle over en achter een pintje. Ik kan de naam niet meer zeggen, want de café was in het dorp. Ik kan er niet op komen. Dat is, en op een zekere avond kwam ik daartoe en ze hebben weer gezegd dat ik kans had om Trifon Bruneel op te volgen. Dat was de kantonier van Maldegem. En hij was aan pensioen gegaan en ik wist zelf van iets, wat mijn naam werd vernoemd. En ik zei dat tegen mijn vrouw en mijn vrouw zegt, je moet dat trachten te doen. Hè. Maar ze zegt altijd naar die vrienden, op de vrienden gewerkt, dat is gewerkt. En ik deed dan nog ten scherne gewerkt op Travo, maar ik kan dat toch bij een inlichting nemen. En ze zeggen tegen mij, je moet ik bij de groten gaan. De grote, ik wist natuurlijk niet wie dat was, maar dat was Hippolyte Keulenaere, oude burgemeester van Maldegem. En ik ben een keer naar hem gegaan op de zekere dag, een keer een dag congé genomen, of op een zaterdag. Hij zat hier altijd in het tuinlokaal in de Bloemenstraat. En ik ben een keer bij hem gekomen en ik ben een keer zat buiten gekomen ook. We namen een gesprek dus over dat werk op de gemeente. En hij zei, kan ik met iemand bellen? En hij belde hem naar Schepen Reis, naar Miel Reis. En dat was een kan en kruiken direct. Dus ik ging met hem beginnen. Natuurlijk niet direct, maar de 1 juni van 1966 ben ik met hem beginnen aan de gemeente. Maar rond ik door een maand of twee werkte, weer ik al eerst bij de burgemeester geroepen. Ik was bezig, ik weet het nog goed, met de stempelcontrole te doen in Maldegem. En er waren veel stempelaars op dit moment. En de burgemeester De Muit kwam dus zeggen dat ik moest bij hem op zijn bureau komen. Ik zijn daar toen naartoe gegaan en hij heeft gezegd tegen mij, Bertier jong, je kunt hier niet blijven. Er is een andere man in uw plaats te wegen. Ja, toch, daar kijk ik daar geen drama van. Want mocht ik direct met mijn oude baas beginnen. En ik ben thuis gekomen. Ik heb gezegd tegen Monique, tegen mijn vrouw, Zeg, ik kan hier nog doen op de gemeente Maldaamschennet. Maar ik kan een afspraak met Miel Reis, de schepenen. We rijden altijd met de fiets op de bon en naar de werken gaan kijken. Geel Maldaam deuren. We hebben, ik weet niet hoeveel kilometers afgebold ik in hem tezamen. En ik zei de hem dat ik dus ook op zijn hof kwam. Ik zei, jong schepenen, ik zeg, ik kan hier al gedaan. De burgemeester had gezegd dat hij een andere man in mijn plaats zet en dat is hier al gedaan met mij. Ja, maar dat zal ik eens zien, zegt hij. En we zijn op de fiets gesprongen, we zijn uit het gemeentehuis gereden en eerst bij Muit, bij de burgemeester Ben gegaan. En heeft hij daar een ferme discussie gehad, want ik hoorde het, ik stond aan de deur te wachten. Ik zei, wat gaat er daar raar dan toe? En Miel is buiten gekomen en hij zei, je moet niet naar huis gaan, je moet niet stoppen, zegt hij, blijft en de ander moet weg.
Nu Bartiel, het was een tijdelijke aanstelling, die moest regelmatig hernieuwd worden. En dat heeft zo geduurd tot in 70 en dan ben je benoemd.
Ja, dat was een periode, ik heb zelfs Salomon moeten benoemd opnieuw aangesteld worden. Maar op een duur werd dat 3 maanden. En dat was mij toch redelijk te vervelen, want we zijn nooit iets zeker. We zijn niet vast benoemd en ik zeg het tegen Guido Parijn, de secretaris van de gemeente Malden op die moment, zei, dat er blijf ik het niet doen hoor. Zei, dat moet hij veranderen. Op die moment is hij, jij tezamen met Mielke Serlet van Malden, dat was de ontvanger van de gemeente Malden naar de provincie geweest, een lichting wist nemen om de mogelijkheid te krijgen om mij vast te benoemen. En dat is toen gelukt. Ik ben benoemd. Ik denk in augustus, juli-augustus van 1970, juist voor de kiezingen.
In die periode tussen 66 en 70, toen je dus telkens moest uitkijken naar die hernieuwde aanstellingen, toen volgde je met dat doel, om dat zo vlug mogelijk te weten, te komen ook de gemeenteraadszittingen. Want daar werden die aanstellingen dan gedaan. Je hebt dus eigenlijk een flink stuk van de beruchte Maldegemse vlegeljaren meegemaakt. Vertel ons en de luisteraars eens iets over hoe het er daar in die dagen, die late jaren 60, aan toe ging in de gemeenteraad. Heel anders dan nu, hebben wij ons laten vertellen.
Ja, ik ken er al praktisch al de rol de gemeenteraden geweest, maar het interesseerde mij meest natuurlijk, wat dat mij betrof. Maar dat was altijd ieder maand of iedere maand moest aangesteld worden. Ik ging naar al de gemeenteraden gaan luisteren, want dat was gewoon er op de televisie. Voor dat te volgen. Dat was een geweldige oppositie. Dat was Gabriel de Lelle en Marcel Baart, William Mapouverde. Gerard Storm zeker ook. Nee, Gerard Storm zat toen in de oppositie. Ik weet het en niet meer juist ook. Maar dat was hier echt formidabel om dat mee te maken. Dat werd er met een blote vuist om de tafel geslingen. En harde woorden gesproken. Burgemeester Muiden had het niet gemakkelijk op die moment. Maar ja, je kost dat goed verdiend van een avocado.
En ze brachten zelfs hun eten mee naar de gemeenteraad. En gingen dan eens een pauze houden om iets te nuttigen en ondertussen maar verder palaveren.
Ja, er werd een pauze gehad. En ze ging dus naar op café. Ze hadden veel aan hun boterham mee, dat ze een beetje moesten eten, maar ze waren erop voorbereid. Ze wisten dat ging langer duren. Nou, het was een lange lijst die moest afgewerkt worden. En ze zochten ze de erniteuren. En ze ging door de mand ging ze altijd op café naar verplaatsen, omdat we het paard. En we gingen met dan ook mee achter een pijntje. Ja, wij ook altijd langer weg dan. Hè. Het was eigenlijk de moeite om dat mee te maken. Maar dat is nu veel veranderd.
Bertiel, een van de grote tenoren uit die periode, dat is Gabriel Lille geweest. En jij bent ooit eens door hem op het matje geroepen, omwille van een feit waar je eigenlijk zelf niks mee te maken had. Wat is er toen gebeurd?
Ja, in feite had ik wel wat mee te maken. Op een zekere middag kom ik van het werk. We waren aan het werk aan de Kleikalzijde, ter hoogte van Taldeman. En we waren daar bezig met grond uit te scheppen. Op de zijkanten. En dat was voor kasseiwerk aan te brengen. Die grond werd naar de paardendreef gevoerd, want dan waren er al putten. En onze chauffeur, Emiel Kokuit, voerde die grond met zijn DAF naar daaren. Maar is dat niet wisten, want dat was, ik kreeg nog hinter niet, dat was met de fiets al te doen. En ik zei, nou hinter ga ik het niet rijden, je zat het wel in die putten kippen. Maar onderweg werd die de grond allemaal afgeleid en op een boerderij gevoerd. Dat wist ik niet, maar Gabriel Lille wist dat wel al. En ik kwam op de gemeente Maldem, op de Maldemrein, over de markt met mijn fiets. En Gabriel stond kwam juist uit het gemeentehuis en hij zag mij komen met armen in de lucht, met de hoed in de nekken. Zegt hij, men neemt allemaal op foto en men weet wat er gebeurde in Kleid. En ik wist werkelijk niet wat er gaande was. Maar ik ben de namiddag heb ik dan toch geweten, want ik ben dan onmiddellijk naar hen te rijden met de fiets. En ik had dan een discussie gehad met de chauffeur, feitelijk, want hij mocht dat niet doen. En die in de grond werd op en af gevoerd, gewoon de persoon die voerde, niet zagen we dat opgevoerd werden, maar het was iemand die wat te zeggen had in de gemeente. En ik had dat dan verboden natuurlijk. En toen is toch geen grond niet meer naar hen gevoerd.
En daarmee zitten wij al midden in de werkzaamheden van Bertiel als werkleider aan de gemeente Maldegem. Volgende week zondag dan praten wij daar 100 uit over verder. Tot over een week voor het vervolg van dit gesprek met Bertiel Kouwels.
Tot zover Louis Armstrong met zijn Wonderful World. U kon ook nog luisteren naar Lucille Starr met The French Song en uiteraard ook naar de gewezen Maldegemse formatie Second Life met hun versie van When a Man Loves a Woman. En dat draaiden we uiteraard omdat de zoon van Bertiel daar ook actief in was. Tot zover luisteraars het eerste deel van ons tweeledig gesprek ten huize van Bertiel Kouwels. Zoals gezegd krijgt u de komende zondag in dit programma het tweede deel. Zo werd het 10 voor 11 moet ik zeggen hier bij de Maldegemse Radio Saturnus. We hebben nog tijd voor onze activiteitenkalender. Zo kan ik melden dat u vanmiddag luisteraars op stap kunt met het Groencomité van Maldegem. Zij vertrekken om 14 uur stipt aan de Drokkelgoedhoeve en ze gaan daar bomen leren kennen. Laarzen zijn noodzakelijk en de gidsen bij die wandeling zijn Jurgen de Vent en Steven de Bruiker. Mocht dat niet passen van de middag, dan kan ik ook melden dat er op zondag 27 maart een voorjaarse wandeling doorgaat met het Groencomité in het Leen te Eeklo. Met als thema de ontluikende natuur en ecologische samenhang in het bos. Gids daarbij is Gilbert van Bastelaren. Afspraak om 2:30 aan de parking van het Leen. En dan ontvingen wij ook een schrijven van het gemeenschapsonderwijs van de scholengroep mevrouw Koertmans. Op initiatief van de leerlingen van het 5e jaar... wordt op het Koninklijk Atheneum een gesponsorde lesmarathon van 24 uur ingericht. En dat ten voordele van de actie Levenslijn. De leerlingen krijgen op enkele korte rustpauzes na onafgebroken les. En na de normale lesdag van donderdag 17 maart... wordt de nacht door voorzien in een bijzonder lessenrooster. En dat tot vrijdag 18 maart 8 uur 's morgens. Prominenten uit de regio, bekende Vlamingen en leerkrachten, die zullen elkaar aan de lessenaar opvolgen. Iedereen wordt daar verwacht. Dan ook een schrijven van de VZW Icaros. Dat is een contactgroep voor epilepsie. Zij organiseren een open vergadering over epilepsie op latere leeftijd. En dat gaat door op zaterdag 19 maart om 2:30 in het dienstencentrum langsgeen de Antwerpse Steenweg 376 te Sint-Amandsberg, Gent. Diezelfde zaterdag 19 maart is er ook een initiatief van Merivas. Dat staat voor Meetjeslandse Revalidatiesport. En zij komen in de namiddag om 14:30 gezellig bijeen in het cultureel centrum De Leeke te Eeklo, met de bedoeling elkaar beter te leren kennen en er bovendien ook nog een gezellige namiddag van te maken. Die kennismaking gebeurt ook via een videovoorstelling. Daarna krijgt u koffie met boterkoeken aangeboden. Dat alles gratis voor de leden en mits betaling van 60 frank voor de niet-leden. Nadien is er ook gelegenheid tot geleid bezoek aan de tentoonstelling Vogelspinnen en Schorpioenen, die in De Leeke wordt gehouden. Beste vooraf inschrijven daarvoor, dat kan bij Christ Dalemans, dat is de voorzitter van Merivas. Je vindt hem in Adighem in de Koekoeklaan nummer 10. En dan vertel ik ook nog even dat op uitnodiging van het Maldegemse Davidsfonds, van de KAV van Maldegem en van de werkgroep Broederlijk Delen, dat de Boboonsingers naar Maldegem komen. Zij organiseren hier een passieconcert op dinsdag 22 maart om 20 uur in onze Maldegemse Sinte Barbara kerk. De voorverkoop voor dat passieconcert bedraagt 150 frank. Ook 60-plussers betalen die som en aan de kerk betaal je 200 frank. Tot dadelijk, luisteraars, nog wat meer informatie, maar eerst dus pauzeren met muziek van James Last. Onvergetelijke muziek van James Last. Dan trekken wij, luisteraars, met ons volgende berichtje nog even naar Adighem. Want daar ontvingen wij een uitnodiging van de werkgroep Scholenbouw. Een uitnodiging voor een gezellig avondje tafelen, dat wordt een kaas- en wijnavond. Die gaat door op zaterdag 26 maart om 7:30 in de Vrije Basisschool Adighemdorp nummer 16a.